Hey, Wouter hier. Donderdag 10 oktober, dan sta ik in de Nobelaar in Etten-Leur. En op zondagmiddag 13 oktober doe ik eindelijk weer eens een live opname van de podcast. Ter bescherming van de jeugd is de gast. Dat wordt te gek. Het is te doen in Comedy Club Wolinski in Brugge. En kom je uit Nederland, is dat een perfect excuus om Brugge een keertje te bezoeken. Op vrijdag 18 oktober speel ik mijn voorstelling Stormbrein dan in Theater Idea in Soest. Joe! Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. In deze aflevering praat ik met Cor Hoebe, comedian.
Oké, je bent dus een van de weinige comedians die gewoon consumptiebonnen heeft betaald voor optredens.
Ja, precies, precies. Ja.
Cor treedt op Comedy Nights door het hele land, toert met een eigen show en de kans is heel groot dat je hem wel eens voorbij hebt zien komen op social media. Daar post hij veel filmpjes waarin hij interactie aangaat met mensen in de zaal en die gaan vaak knijterhard. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Cor Hoebe. Wij gaan heel lang terug met z'n tweeën.
Ja.
Toen wij allebei niet eens van elkaar, maar ook zeker niet van onszelf verwachten ooit ergens te komen.
Ja.
Wij hebben ooit in 2010 samen de zomercursus comedy gedaan bij Roel Zevenburg bij Crea.
Klopt, inderdaad. Ja, dat was wel heel mooi voor de luisteraars. Je moet even bedenken. Er komen dus, 10 mensen, 15 mensen en die komen daar en die hebben allemaal verwachtingen. Ik denk dat er, waarvan er vanuit dat groepje, dat zijn ik, jij en Vera.
Ja,
Vera van Zelm. Van Zelm, die het hebben gemaakt. Maar je komt dan in een soort... De eerste les is eigenlijk de allerbeste les. Aan de rest heb je niet zoveel, maar de eerste is de allerbelangrijkste. Want dan sta je daar en dan gaat de rest vertellen wat zij van jou denken, wat je bent. En dat is echt een hele goede les. Want dan weet je meteen, oké, dus als ik voor een publiek sta, die hebben dit dan ook. En na een tijdje...
Want je mocht ook vooraf, was eigenlijk zo... Oké, probeer nog even niet te veel met elkaar te lullen, praten. Ja, en hou dat even voor je.
Ja.
Zodat je straks... een opdracht. En dan weet je, want dan moesten wij over jou bijvoorbeeld... Er kwam ook de vraag zo, oké, maar je ziet hem hier staan.
Ja.
Je weet nog niks van hem. Wat voor auto rijdt hij? Wat voor werk doet hij? Wat voor heeft hij? Heeft hij een vriend? Heeft hij een vriendin? Ja. Allemaal dat
precies.
Maar alle dingen...
Ik weet ook nog wat jij zei. Weet jij dat nog? Ik weet nog wat jij zei. Je zei, hij is vroeger gepest.
Echt,
ja, dat zei hij, teringleier. Ja, dat weet ik nog.
Oh, wat grappig.
Ja. Maar wij gaan dus echt lang terug. Ja, dus dat waren de eerste stapjes.
Ja.
En ik vond comedy zo moeilijk. Als jij wilt beginnen met comedy, voor alle luisteraars, want er zitten, ik weet zeker dat 80% stiekem comedian wil worden. Zelfs na hoeveel afleveringen wel niet hebben geluisterd, hoe kut het eigenlijk wel niet is soms.
En dat vind ik heel leuk, maar er komen wel eens mensen naar me toe of die sturen een berichtje. Die zeggen, ik heb de podcast geluisterd en ik heb het nu eindelijk gedurfd. Ik heb me ingeschreven voor een open mic.
Ja.
Heb je niks geleerd? Of juist heel veel? Maar
hoe kut het wel?
Waarom wil je dit?
Hoe kut het is, ja.
En doe het, want het is een waanzinnig vak. Maar...
Ja. Het is het beste en het kutste vak wat er is. Dat is tegelijkertijd. Maar als je het doet, doe even die cursus van Roel Zevenburg. Dat is de basis. Dan weet je, krijg je in ieder geval de basis mee. En die eerste les is het allerbelangrijkste. Ga naartoe en praat met niemand. En absorbeer en observeer wat ze over je zeggen. Dat is heel belangrijk.
Ja. Het is wat ik nog altijd doe op feestjes. Ga erheen, praat met niemand.
Heel goed. Ja. En als je semi-autistisch bent, heb je een grotere kans om te slagen in het vak.
Precies, en daarom dacht ik dat je vroeger werd gepest.
Ja.
Maar wat daarna, want dan heb je die cursus gedaan. Daar leer je de basics, je werkt een beetje aan je materiaal. Dat is ook heel fijn, want dan heb je gewoon 5 of 7 minuutjes... waarmee je een beetje de open mic scene in kwam.
Ja. Daarna ben ik gestopt.
Die einduitvoering was heel leuk.
Ja.
Die heb ik op video.
Echt waar?
Ja, die heb ik nog.
Van Vera, van mij en jou?
Ja, van ons allemaal, want ik heb de hele show gefilmd.
Grappig, ja. Knip hem even hier doorheen dan. Dat is wel heel grappig. Je mag wel één beeld, maar geen grap. Alleen maar gewoon even dat beeld. Dat is wel grappig.
Ja, moet je, als je op YouTube, dan zal ik gewoon een plaatje doen.
Ja, ja.
Maar dan, ik wilde zeggen, dan ga je spelen. Maar jij bent toen gestopt.
Ik ben toen gestopt, ja. Ik ben toen gestopt. Ik vond het niet leuk. Dus ik heb die cursus gedaan. En ik ging toen meer richten op improvisatietheater.
Ja.
En op storytelling. Je hebt in Amsterdam heb je een storytelling centrum. Dat heet de Mesrap. En die twee disciplines, daar ging ik toe voor. Want ik vond comedy op dat moment te moeilijk. En ik voelde hem niet echt. En ik vond,
wat vond je er te moeilijk aan?
Nou, ik vond het zeg maar de het lukte me niet om in het moment te zijn. En dat lukte me wel met improvisatietheater en met storytelling. Want met storytelling dan is het belangrijkste is het geraamte van het verhaal. En daar kon je dan aan vasthouden. En bij improvisatietheater dan kwam je automatisch in het moment, omdat het geïmproviseerd is.
Ja.
Dus die twee disciplines, die heb ik dus, daar ben ik dus op gaan focussen. Want wanneer heb je die cursus gedaan? 2010?
2010, zo.
Ja, daar heb ik dus 5 jaar lang geen comedy gedaan. Alleen maar die twee disciplines ben ik op gaan focussen. En toen,
ik heb totaal niet in mijn hoofd ik jou 5 jaar niet op open mics ben tegengekomen, blijkbaar.
Dus pas vanaf 2015 ben ik weer begonnen. En dat, dus ik heb wel een paar open mics gepakt na die cursus. Maar ik ging eerst gewoon door want ik ging waarschijnlijk een paar keer om mijn bek. En toen dacht ik van ja, fuck deze shit. Het is niet mijn ding. En toen ging ik dus die twee disciplines volgen. En die twee disciplines, die komen dus, dat zijn de fundamenten nu van mijn show. Want als je naar mijn show gaat, dan is het eigenlijk de helft is geïmproviseerd, sowieso. En de andere helft zijn verhalen die ik vertel. Dus ja. die twee disciplines heb ik teruggebracht.
Oh, grappig.
We zijn 2015. Mijn eerste echte show weer. Ja. Dat was het Amsterdamse Studentenfestival. Niet de echte, maar de neppen van Crea. Crea heeft ook een soort studentenfestival. En dan hebben ze allemaal verschillende disciplines.
En met de echte bedoel je het Amsterdam Studenten Cabaret Festival?
Precies.
Ja.
Dus je hebt het Amsterdam Studenten Cabaret Festival en je hebt het Amsterdam Studentenfestival.
Ja.
En Amsterdam Studentenfestival had ook een discipline, dat was cabaret. Daar deed ik aan mee. En toen heb ik dat was in het Crea, in de Crea-zaaltje van de UvA.
Ja.
Die zat helemaal vol. En toen had ik de publieksprijs gewonnen. En de juryprijs werd gewonnen door, shit, wat is het? Verelst, die Belg.
Pieter Verelst.
Pieter Verelst, ja. Die won de juryprijs. En die ging zijn carrière ging daarna echt sky high. En ik won de publieksprijs. En daar, als je de publieksprijs won, kreeg je een grote cheque. En ik dacht van, oh, er zit heel veel geld. Nee, ik kreeg 3 speelplekken. En één speelplek was Hannekes Boom. Maar dat moest ik zelf organiseren. Dus zij zeiden van,
Hannekes Boom is gewoon een horecalocatie, ja, hier,
precies,
in Amsterdam.
Precies, ja. Dus ik belde Hannekes Boom en ze wisten van niks. En ik zei van ja, oké, laat hem maar. Ik ga dat niet zelf organiseren.
Wat een goede prijs. Hier heb je telefoonnummer.
Ja,
kijk
maar
even.
Het is echt. En de andere prijs was het Clivia Festival. Het Clivia Festival is een festival in het Hortus Botanicus van de VU.
Ja.
Ken je dat festival?
Nee, ik zit me te verbazen dat ik toch echt best wel veel namen en dingen ken. Maar
ja, ja. Maar
hier, ik kom niet verder dan Zuster Clivia in een Annie M.G. Schmid ding.
Ja, nee, maar dat zo heet. Misschien heb ik het zelfs na, maar nu begin ik te twijfelen over de naam. Maar ik denk dat
bestond het, of mocht je het organiseren?
Ik mocht het zelf organiseren, die prijs. Nee. Het bestond gelukkig. En dat is het. Dus ik wist niet dat de VU ook een Hortus Botanicus had. En die heeft allemaal kassen en allemaal plantjes. En in één kas, daar waren schildpadden. Ze hadden daar schildpadden. Het was daar heel warm. En ze hadden een soort publiekje gemaakt van 10 stoelen. En daar mocht ik een half uur optreden. Nou, dus ik heel blij. Ik mocht dat 3 keer doen. Ja, en ik weet nog dat ik echt, ik was op bezig en er zaten 5 mensen op die stoelen. Er was 1 vrouw, zo'n vrouw in de 50 met van die dreadlocks, weet je wel. Zo'n blanke vrouw met dreadlocks, omdat ze denkt dat ze bij een Afrikaanse tribe hoort.
Ik wou net zeggen, die was doorgekomen omdat ze al in de buurt was voor de cursus Afrikaans dansen.
Precies. Die zat daar. En ze moesten, niemand moest lachen ook. Het was echt pijnlijk. En elke keer dat ik een grap maakte, hoorde ik zo'n schildpad zo plons het water ingaan. Dus dat was zeg maar de awkwardness van dat niet grap, maar van dat die grap niet veel hoort, is gewoon plons. Dus, want je hebt dus gewoon dat 30 schildpadden die chillen zo op een rots. En af en toe gaat er eentje het water in. En als er dan twee of drie tegelijkertijd in gingen, toen keek al mijn publiek, die vijf man, die keken dan zo: oh, dan gaat weer een schildpadden het water in. Dat was zeg maar. Dat is echt. Ja. Dus dat is.
Nog even, hoe was de weg hier naartoe? Want je had 5 jaar vooral improv gedaan, storytelling.
Ja.
Dan besluit je wel, ik ga toch weer comedy cabaret doen.
Ja.
Maar dat is wel echt wat anders dan gewoon puur improv of puur storytelling. Tuurlijk, die twee helpen onwijs daarbij. Ja. Maar het was niet alsof je op dat moment ook al lekker was ingespeeld, zeg maar, denk ik, of wel?
Nou ja, ik deed wel veel storytelling. En ik had ook wel een stuk geschreven voor dat Amsterdam Studentenfestival. Had ik ook nog wel een stuk geschreven zelf. En ik werkte ook samen met een regisseur vanuit de TU Delft.
Ja.
Die ook Maarten Kiene ook een regisseur van was. En dat kon heel goedkoop, want dat was helemaal via de CREA, via TU Delft. En als je dan student was, dan was dat betaalbaar. Dus daarmee werkte ik voor een half uur mee. En dat heeft me wel wat geleerd. En dus het was wel echt anders dan wat ik nu doe. Want het is wel echt.
Maar ik bedoel ook vooral, weet je, als jij een half uur hebt wat je al een jaar lang speelt, of met comedy materiaal wat je al een tijd lang hebt gedaan.
Ja, ja, ja.
Dan kom je daar ook veel geharder en ervarener aan.
Ja.
En die basis heb je volgens mij dan wat minder op het moment dat je opeens voor vijf man in een bloedhete kas omringd door schildpadden moet spelen.
Je moet je voorstellen, ik zat dus tijdens het festival, was het dat hele ding zat vol en mensen moesten echt gewoon lachen. Want ik speelde het materiaal voor het eerst. En misschien weten luisteraars, nou ja, de vaste luisteraars weten dat waarschijnlijk al. Dat als je materiaal voor het eerst speelt, dan is je timing vaak goed. Ja. Omdat je niet weet, omdat je niks wilt reproduceren. Dus je timing is gewoon, want dan je moet je timing improviseren. En dat is meestal goed.
Ja.
Want het wordt pas heel kut na de tweede of derde. Vooral de derde keer kan het echt heel kut worden. Want dan ga je proberen na te doen wat je net hebt, wat je al twee keer
en
hebt gedaan.
En je gaat anticiperen op een lach die anticiperen op de keren lach daarvoor kwam.
Precies. En bij de eerste keer wist ik niet waar de lach zou komen. En dat voelt het publiek ook. Dus dat is allemaal vers. Dus je staat daar vers.
Ja, 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 ja.
Dus het ging heel goed. En daarom dat ik ook die publieksprijs had gewonnen. Want zoveel vrienden heb ik ook niet. Maar toen ging ik dus naar die Clivia Festival. Nou, dat was echt heel erg. Ja. En toen dacht ik ook weer van, jezus, is dit wel de weg? Moet ik dit allemaal gaan doen en zo? Maar goed, vanaf dat moment ben ik ook.
Drie shows ook.
Drie, ja, nou, waarvan de ene die ik zelf moest organiseren en die andere.
Nee, maar bij het Clivia Festival moest je drie keer spelen.
Drie keer spelen, ja, drie keer een half uur. Ja, dus dat was.
En hoe zit je er dan bij na de tweede keer, als je weet, ik moet nu nog.
Ah, ik dacht, ah, kut.
Bij welke show zat die vrouw met die dreadlocks?
Volgens mij bij de tweede of zo. En ik had wel geluk dat die derde wel wat voller was. Er zat er wel iets van meer dan 20 man. Dus dan heb je in ieder geval een groep. Want met 5 man heb je geen groep.
Nee.
Dat is gewoon heel kut. Met 5 man kun je net zo goed niet doen. Je kunt beter voor 1 iemand optreden dan voor 5 man. Want dan, ja. voor mij is het of 1 of 30. En vanaf 30 heb je een soort groepsdynamiek waar je mee kan werken. Ja. Want dat hebben wij samen ook tijdens corona heel vaak voor 30 man gespeeld. Dus dat is nog wel werkbaar. Maar vanaf zodra het onder de 20 komt, is het eigenlijk onwerkbaar. Dan lukt het bijna niet.
Nee, en mensen zijn zich ook heel erg bewust van wat ze zelf doen, of van wat anderen doen, of van wat schildpadden doen.
Ja, precies. Maar ook dat je gewoon gehackeld wordt door fucking schildpadden. Ja, dat is echt erg. Ja. Maar goed, vanaf dat moment ging ik ook veel in het Engels spelen, want in Amsterdam heb je veel Engelse shows. En zeker in die tijd kon je dus heel veel gigs krijgen. Want ik ging ook wel het land in. Ik ging wel, vanaf het moment dat ik wel een beetje smaak te pakken, dus ging ik wel 4-5 keer per week probeerde ik op te treden. Want ik wist wel, als ik dit doe, moet ik het wel 4-5 keer per week doen. Want anders krijg je dat ritme er niet in. En je moet gewoon veel kilometers maken, letterlijk en figuurlijk. En eigenlijk is mijn hele... want ik ben in Amsterdam-Oost opgegroeid. Eigenlijk is mijn hele... waar ik nu naartoe werk... is gewoon steeds dichter bij huis spelen. En het dichtste wat ik bij hier in huis, bij mijn huis is, is Carré. En dus Kleine Comedie heb ik nu gedaan. En dat is verder van mijn huis. Comedy Café is nog verder van mijn huis. En al die kut gigs door het hele land door. Dus en daar kom ik eigenlijk aan bij... want ik heb wel een lijstje gemaakt. Ik heb wel een beetje voorbereid. Daar komen we eigenlijk aan bij een naam die jullie vast 100.000 keer hebben gehoord. En dat is Stamatios. Dat is zeg maar, je moet de comedy scene een beetje zien als een soort Mario game. En dat is de eerste eindbaas waar je doorheen moet. En Stamatios die organiseert open mics door het hele land. Of tenminste het hele land, eigenlijk vooral Zuid-Holland.
Ja, vooral de naam Comedy Inc. Comedy is vaak voorbij gekomen. Ja. Dat is het boekingskantoor waaronder die opereert.
Ja.
En die, ik weet niet of de belasting dat ook weet, maar...
maar... kijk, zeg maar, in het begin pak je alles aan. Dus ik had de smaak wel te pakken. En je neemt alles aan. Je wilt gewoon zoveel mogelijk spelen. Stamatios, die op Facebook post hij allemaal dingen van hier kun je spelen, hier kun je spelen. En ik was één keer, weet ik nog, was ik op vakantie geweest. En had ik een week niet gespeeld. En dat als je de
fiets. Even, hij organiseert zelf open mics.
Open mics.
Cafés en zaaltjes.
Precies.
Door het hele land. Door en dan is er een oproep in een Facebookgroep voor allerlei open mics en beginners. Ja. Met gewoon, hey, dan en dan, daar en daar is een show.
Daar kun je op aanmelden. Ja. En dan. Maar ik weet nog dat ik een week op vakantie was geweest. En ik dacht, fuck, ik heb voor het eerst een week niet gespeeld. Nadat ik heel veel weken, 4-5 keer per week heb gespeeld. Dus dan mis je het een beetje. Toen zag ik op Facebook zo van, hey, we hebben nog een spot open voor op vrijdagavond. Toen zei ik, ja, ik kan wel. Hij belde me nog, goed dat je komt, leuk dat je komt. Dus ik kwam die vrijdagmiddag terug vliegen van vakantie. En vrijdagavond stap ik de auto in en ik rijd naar die gig toe. En dat is in een of andere kroeg, ergens volgens mij in Berkel... En er zitten 5 alcoholisten aan de bar. en er zijn een paar stoeltjes, maar niemand zit erop. En zijn dochter is er ook. En hij begint met wat... Hij kan wel goed zingen.
Hij is heel lang Elvis-imitator geweest.
Ja,
en dat deed hij volgens mij onwijs leuk.
Dat is, dus hij kwam met zijn gitaar, had een paar liedjes. Dat was leuk. Toen kwamen de eerste paar comedians. Iedereen ging dood natuurlijk. En ik weet, wie speelde nog meer? Oh ja, Steven Stol speelde ook nog. Die kennen de luisteraars ook als ze de spel kijken. Dat is Partij tegen de Burger, ja, die gast.
Ja. Die gast.
Ja. Ze praat trouwens ook echt.
Ja, daar zit nul acteerwerk in.
Het is gewoon typecasting. Is dat. Ja. Ja. En wij gingen daar spelen. Toen ik opkwam, er werd gewoon niet gelachen. Gewoon niks. De hele avond werd niet gelachen. En toen ging Stamatios weer op. Die ging toen grappen doen. En iedereen vond het super kut. En zijn dochter ging ook zijn punchlines verklappen voordat hij... Dus elke keer als hij grap maakte, ging zijn dochter al de punchline. Dus zeg maar, waar mensen echt om moeten lachen. Ja, ja, ja. Dat stukje ging ze... Toen dacht ik ook van, waarom... Dan voel je zo'n hoer. Zo'n hoer van je eigen principes en ambities. Waarom zit ik... Het is vrijdagavond. Ik kan net zo goed met mijn vrienden ergens bier drinken.
Maar waarom? Wat is het dan?
Die drang. Die drang om dat te gaan doen. En dat de drang is... En daar komen heel veel kutgigs uit voort. Zeker in het begin. Dat je dat gewoon wilt. Gewoon ja... Oké, dan is het maar in een bruine kroeg dan, waar er geen licht is, waar er net een microfoon is. Dan gaan we daar maar doen. Dus dat is die drang. En gelukkig hoef je dat niet meer te doen. Tenzij je bedrijfskicks doet, kom je nog steeds af en toe. En soms echt in barlijke omstandigheden.
Eens in de zoveel tijd zit er één tussen waarvan je denkt, dit hoefde toch niet meer.
Nee, precies. Maar gelukkig is dat neemt dat steeds meer af. Maar dat is de maatjes, daar moet je gewoon doorheen. Gewoon even, dat is de eerste baas. Eerste eindbaas. Als je die verslagen, kom je een level op. En dan is de kans al meteen kleiner dat er iets gebeurt. Maar... Nu heb ik een beetje opgeschreven. Dan kom je bij, ik weet nog, mijn eerste betaalde act. Dat is heel belangrijk voor een comedian. Want dat is de eerste keer dat je betaald krijgt. Dat is gewoon, denk van, oké, nu kom ik het level van professionalisme in.
En betaald, dan hebben we het over
100 euro.
Geld en niet consumptiebonnen.
Precies, niet consumptiebonnen. Normaal krijg je 2 consumptiebonnen en 8 minuten mag je dan spelen. Ja. En dan moet je, dus ik heb, ik denk een jaar of 2, heb ik door het hele land gereisd. om gewoon voor die 8 minuten in 2 consumptiebonnen te spelen. Om het gewoon het vak onder de knie te krijgen.
Ja, ja.
En, maar dat is de eerste keer dat ik mocht betaald kreeg. En dat ik moest openen 15 minuten in een hotel in Driebergen. Misschien heb je die gig ook wel eens gedaan.
Oh, ja, ja, Bergse Bossen.
Bergse Bossen, ja.
Dat was een superleuke show.
Ja, voor jou. Ja. En Adam was MC.
Adam Fields.
Adam, ja. Fields. En Adam, die kan wel Nederlands trouwens, maar die speelt comedy toen in het Engels. Dus hij ging in het Engels MC'en. En het was een hotel. En ik denk dat de gemiddelde leeftijd boven de 60 was. En ik was toen gewend, ja, om veel in het Engels te spelen zelf. Maar ik ging in Nederland spelen. En ook om veel in de steden speelde ik met comedy. En ik kwam daar. Adam ging in het Engels. En je hebt sowieso een moment na de MC. Dan is er altijd een soort dip moment in de show. Zeker als de MC best wel goed gaat. Dan de eerste die moet eigenlijk een soort. Die komt eigenlijk de loopgraven uit. Dus je moet even dat pakken. Dus, maar wat ik deed. Binnen in de derde minuut had ik het over de jeugdgevangenis. In de jeugdgevangenis gebruiken ze heel vaak het woord kanker. Dus ik deed iemand na die het woord kanker zei. Maar ik had toen nog niet door dat je dat de woord niet buiten de Randstad is Driebergen, Randstad. In ieder geval niet buiten de grote steden kan gebruiken. Want het in één keer sloeg iedereen gewoon helemaal dicht.
Maar ook binnen de steden zijn er echt genoeg zalen en mensen die zeggen, op zijn minst, waar ga je naartoe? Toe hiermee.
Ja, ja, precies. Dus het woord kanker kun je dus niet zomaar gebruiken.
Nee.
Zelfs in mijn solo shows merk ik af en toe, als ik dat. Ik gebruik het woord denk ik 1 keer om gewoon om iemand na te doen.
Ja, dat, nou ja, je zet het heel erg in de context.
In de context. Niet, ja, zelfs in de context.
Meeloopt de story.
Nee. Ik kom niet op van, wauw, ja, dankjewel. Ik vind het kanker mooi om hier te staan. Nee, natuurlijk niet. Dus in de context. En meteen gewoon de hele sfeer sloeg om. En het was. Ik ging gewoon helemaal dood. Ik ging zo erg dood dat Jasper van Kuik, die moest na mij.
Ja.
Die kwam daarna terug in de coulissen. En die zei: hey, misschien moet je een cursus bij Roels even Burg volgen. Ja. En die had ik toen al 2 keer gevolgd. Want ik heb nog één keer daarna gevolgd. En er was een jongen die had de talentspot, Yannick Hamburg. En die zou met mij terugrijden. En die wou ook niet meer met mij terugrijden. Want ik had echt een soort aids of zo voor die comedians. Want als je echt zo doodgaat, dan hebben de rest van de comedians op de lijn van, oeh, met hem moeten die praten. En de organisatie die vroeg ook, gaat het? Ja, dus die waren echt niet blij, merkte ik. En dat was gewoon heel pijnlijk. Ik moet wel nog een shout-out doen naar Arie Komen. Want die was op dat moment echt heel lief voor mij. Dat weet ik nog. Want ik dacht echt van, oh, ik heb het verneukt. Ik heb het echt. Ze gaan me nooit meer
boeken.
Want
dat is ook nog wat er in je hoofd gebeurt. In ieder geval in mijn, maar ja. Ik hoor het jou ook al zeggen. Je speelt dan voor het eerst betaald. Dus dat je denkt, oké, nou, dan ga ik misschien wel vaker mogen doen. Ja, dat wil je goed doen. Ja, en dan is dit gewoon dag 1 van je proeftijd bij je nieuwe baan.
Ja, en dan maak je zo'n fout. En dan ga je helemaal dood.
Jij steekt de kantinejuf neer.
Ja, precies. Ja, precies.
Sorry. Dus,
ja.
Wist ik veel.
Kan dat zo? Ja, dat wist ik helemaal niet. Ja, als ik ook iemand kon uitleggen. Ja. Nee, maar echt. Maar dat is, zeg maar, de druk die je voelt om ten eerste voor je betaalde kick. En ten tweede dat je echt, ik dacht, oh wauw, ik mag echt met grote jongens. Ik mag met Arie komen optreden. Ja. Van Arie Sylvester. Dus hij was wel heel lief voor mij, dat weet ik nog.
Hij is een superlieve vent.
Ja, echt superlief. Maar ik weet nog dat ik thuis kwam en dat ik gewoon echt 4-5 whisky moest drinken om gewoon überhaupt in slaap te vallen. Want het was, ik weet nog, het was in de winter. Het was ook net voor de kerstperiode. En als je in de kerstperiode heb je veel kerstshows en daar speel je dan niet. Er zijn weinig open mics in de kerstperiode. Er zijn wel veel pro-shows, maar weinig. Dus ik speelde dan ook heel weinig. En ik voel me zo kut die hele periode. Omdat het zo, dat is echt naar het moment toe. En nogmaals shout-out naar Arie. Want als hij ook nog kut tegen me had gedaan, dan misschien was ik dan wel weer gestopt.
En Arie en Jannik, of Adam en Jannik ken ik ook allebei. Dat zijn ook allebei super aardige gasten.
Ja, ja.
En het is, Ik weet niet precies waarom het is. Misschien heb jij een idee. Als inderdaad iemand heel slecht gaat. Het is denk ik ook een soort sociaal ongemak wat we hebben om te kunnen zeggen. Hey,
dat ging kut, hè?
Kut. Of hey, wat rot voor je. Ja. Of een nare opmerking kan er dan nog wel vanaf. Dat voelt lekker veilig. Haha, grapje.
Ja, ja.
Maar het is niet per se dat iedereen denkt, oh, nu gaan we je nog even een trap nageven. Maar ik heb het zelf ook als iemand heel erg slecht gaat. Dat je zegt, oh, maar ik kan.
Ja.
Wat moet ik empathisch zijn? Moet ik je vertellen waarom ik denk dat dit mis is gegaan?
Ja, ja,
wat
ja, ja.
Moet
Ja, nee, je weet het. Ik bedoel, ik ben best een goede vriend met Adam bijvoorbeeld. Dus, en hij was ook wel lief hoor. Want, het is gewoon. Ik zou precies wat jij zegt. Ik vind dat ook. Tenzij het echt vrienden zijn, dan maak ik je helemaal af. En andersom ook. Ja. Als je dan kut gaat, dan vind ik heel leuk. Dan ga je juist erop ingaan. Want dan kun je erom lachen. Want je weet van, we hebben zoveel gigs samen gedaan dat jij wel. Maar alsnog is het wel sociaal ongemak, zeg maar. Je hebt wel zeker gelijk. Zeker gelijk. Ja. Maar
goed. Even de kerstshows. Ja. Je zei, er zijn dan veel pro-shows.
Ja.
Ik heb er ook in het verleden een boel gedaan. Want ik vond het altijd heel fijn als de aanvraag kwam. Zo'n appje zei, hey, kan je 26? Ja! Ik heb een excuus. Dus ik heb er leuke gedaan, maar ik heb er ook wel gedaan die echt... Oh, Jezus, wat is jouw ervaring?
Kijk, omdat... want ik ben Pools. Onze kerst is de 24e. Dus de 25e is minder belangrijk. De 24e is er wel. Maar de 24e worden we knijterlam. In 50...
Wat?
Ja, Polen die knijterlam worden. Ja.
Maar wat is dat dan voor een stereotype?
Dat is echt zo. En de 25e... Dus ik heb wel een paar keer de 25e gespeeld. Maar die zijn allemaal superkut. Want die verwachtingen zijn zo hoog. Mensen verwachten iets. Je kan veel beter op de 27e.
Die is leuk. Die is heel leuk. Dat is leuk, want dan is het al relaxed. We hoeven even niet.
Precies. 27 is leuk. 28 is leuk. 29, 30 is ook superleuk. Wat weer kut is, 31. Dat is bijna kutter dan kerst zelfs. 31. Ik heb nu een paar keer de 31 shows gedaan. Die zijn zo kut. Want mensen, omdat mensen hebben verwachting. Dit is oud en nieuw. We hebben kaars gekocht. Dit is een oud en nieuw show. Wij gaan achterover zitten en jij gaat leveren. Dat is het oud en nieuw. En dat is ook bij kerst idem dito. Dus die shows zouden eigenlijk... Doe iedereen een favor. Cancel die shit. Want niemand heeft er zin in. Comedians hebben er zin niet in. Hebben geen zin in. Het publiek heeft er geen zin in. Het heeft echt geen nut. Het heeft echt geen toegevoegde waarde. Voor niemand. Het is echt... Ook bij de oud en nieuw show. Ik heb hem nog nooit volgezien. Het zit alleen maar half vol. Dus echt geld verdienen doet niemand. Kijk, voor comedian, als je betaalt voor beleid, krijg je hetzelfde. Maar het is echt gewoon... doe het alsjeblieft niet. Het is echt gewoon zonde van iedereen's tijd. Echt. Daar ben ik ook een paar keer niet dood gegaan. Maar het gaat wel... Je kent nog van de shows dat je van het podium afkomt. Dat je, jezus, dit voelt gewoon echt als hard werken.
Ja. Het is volgens mij precies wat je zegt. Die verwachtingen.
Ja.
Zeker ook met zo'n kerstshow. Dat is ook zo, nou, maar dan gaan we dit doen. En dat wordt dan wel leuk. En dan is er ook geen kans dat oom Harry weer met zijn complottheorieën op de kloppen komt. En we hoeven niks te zeggen over dat het uit is met... Dus alles hangt van jou als comedian af. Dat die avond memorabel gaat worden. Precies. Oud en nieuw precies hetzelfde natuurlijk.
Ja, dat is vreselijk.
En dan kan het alleen maar tegenvallen.
Precies, want het kan alleen maar tegenvallen. Maar oud en nieuw... op zich, ook als je de stad ingaat, bijna niemand heeft echt een leuke tijd. Omdat er zulke hoge verwachtingen zijn van oud en nieuw. En die verwachtingen worden altijd bij de ander neergelegd. En dat is eigenlijk inherent aan comedy. Als jij in het publiek zit, wees een gever. Je krijgt dan veel meer terug. Comedy is altijd een dans. Het is niet dat je daar zit en dat je dan afgetrokken wordt. Het is een dans. Je moet samen voorspel, samen iets van leuk. Je gaat niet gewoon liggen en hier. Je moet het samen doen.
Sorry, ik zit met het beeld van een dolfinarium in mijn hoofd. Dolfijnen die te veel stress hebben.
Als je zo... Want je ziet ook mensen...
Nee, je hebt helemaal gelijk.
Je ziet mensen ergens zo... naar de ding keek van... ja, ik heb betaald, dus jij gaat ervoor zorgen... dat ik me nu blij ben en gelukkig en lach.
Ja.
Maar dat, zo werkt het niet. Je moet het allebei geven. En dan kun je veel hoger gaan met z'n tweeën. Dus publiek en de comedian. Dus wees ontvankelijk en breng energie. Want als er te veel halers zijn... Dan mislukt de show. En het allerkuste publiek die je kan hebben zijn comedians. Want dat zijn alleen maar halers. Sterker nog, die zijn mensen. Ze hopen dat je faalt. Stiekem.
Dat is het leukste.
Dus dat is dat allerkutste. Dus het meest leuke is als je gewoon echt je best doet.
Maar hoe. Daar ben ik wel benieuwd naar. Want jij doet. En daar kennen mensen op socials jou ook van. Natuurlijk heel veel improvisatie met publiek. Dan ben je natuurlijk ook heel erg afhankelijk van wat mensen zeggen.
Ja.
Je hebt er gewoon altijd mensen tussen die gewoon of niks zeggen... of met een antwoord van één woord waar je net niks mee kan...
Ja.
Of die zelf al lollige antwoorden gaan geven.
Ja,
wat zijn jouw ergste ervaringen?
Okay. Dus met niks is wel kut, maar dan houdt het op... en ga ik gewoon naar een andere persoon... met weinig. Ik bedoel, op zich heb ik niet heel veel nodig als je kijkt. Want ik vraag meestal vraag gewoon dingen als waar woon je en wat doe je voor werk? Want dat zijn twee dingen waar mensen... Zelfs daar wordt over gelogen, helaas. Maar...
Dat is de grofste leugen die je...
Dat mensen... dat iemand... niet de grofste leugen, maar... dat mensen een affaire hadden, maar dat bleek niet zo te zijn. Waren gewoon vrienden of zo. Het valt wel mee. Ja. Of gewoon leraars zijn, terwijl ze gewoon flitshandelaren zijn. Zo, dat soort dingen. Maar niet echt...
Snap ik als je flitshandelaar bent.
Dat je dan voordoet als leraar. Ja, precies. Omdat ze weten gewoon, ik word afgemaakt. Dus, maar meestal vraag ik wel door dan. En dan merk ik gewoon, oh ja, je weet het antwoord niet daarop. Ik ga je straks ook vertellen wanneer ik echt een keer voor mijn bek vol tanden stond.
Oké. Okay.
Dus help me erin als ik het niet doe.
Ja.
Waar was ik? Ja, het kutste is, en dat heb ik ook wel een keer gehad, was een dispuut. Die kwam naar mijn show toe en die ging toen inderdaad lollige antwoorden. Die helemaal niet grappig zijn. En niemand vindt die grappig. Maar
herendispuut gok ik, dus allemaal jonge studenten.
Ja. En die denken van, ik ga een lollig antwoord geven. Want zelfs zijn eigen vrienden vonden het niet grappig. Want ik kan er ook niet doorgaan met op. Want ik weet gewoon, dit is bullshit. Want je voelt gewoon, dit is bullshit. Er wordt een beetje gelachen, een paar van zijn vrienden lachen. En dan stopt het hele raamwerk, de hele illusie die ik heb. Want het is gewoon een illusie. Want ik sta daar met een microfoon voor een groep. De illusie is dat het een show is.
Ja.
En dat verkoopt iedereen. Maar als ik met iemand praat en die geeft wat hij denkt een lollig antwoord, wat niet klopt, dan voelt de hele zaal dat. Ik voel dat. En dan is er een soort wranging. En dan klopt het gewoon niet meer qua energie. Nee. En dat is het allerkutste. Ik heb liever nog dat je heel beknopt antwoord geeft... als een soort West-Friese autist. Dat is natuurlijk een pleonasme. maar dan dat je dat mezelf brengt.
Ja, maar inderdaad, wees gewoon eerlijk en dan kort... dan dat je iets lollig... Dat lollige fixen wij wel. Dat is wat
precies,
we doen.
Dat is wat wij doen. Ja. Dus ga niet proberen mee te helpen. Want je maakt het alleen maar erger. Ja. Of dat mensen dingen gaan roepen, dus hackelen. Maar heel soms is het grappig. En dan geef ik het ook toe van ja, het is echt grappig. Maar bij 9 van de 10 keer is het echt heel kut wat er uit mensen in hun mond komen. De meeste mensen.
Weet je nog dingen die mensen geroepen hebben weer?
Maar die zijn ook op mijn filmpjes. Dus zeg maar in de interactie zelf. Bijvoorbeeld, dat filmpje ging wel best wel hard ook trouwens. Dus ik denk dat veel mensen het wel gezien hebben. Is een man die kwam te laat, was blind. En met zijn vrienden kwam hij te laat binnen. En toen zei ik, waarom ben je te laat? En toen zei die blinde man, ja, ze hebben mij laten rijden.
Dat is een goed antwoord.
Dat is een fucking goed antwoord.
Alle punten voor jou.
Ja, alle well punten. Dus die hele zaal ontplofte. Het was ook in de Bijlmer. Het was bij Fatou. Nou, al die Surinamers gingen helemaal stuk. Ja, en dat was echt... dat is echt... Ja, daar vond ik zo'n mooi antwoord. Dat is echt heel goed. En laatst in Heerlen, waar de bloemen vandaan zijn... nog een keer shout-out naar PLT Theaters... Die in Heerlen vroeg ik aan een man van hoe, en zijn vriendin, hoe kennen jullie elkaar? Toen zei die vrouw via Lexa. En die man was hovenier. Toen zei ik, hey, maar je bent toch niet hoog opgeleid? Dat is toch voor hoog opgeleiden? Ja. Toen zei die, ja, maar ik ben onkruidmanager. Dus dat vind ik dan leuk. Okay, maar, dat ja, vind ik dan wel ja. leuk. Dat vind ik leuk. Maar als jij gewoon dingen roept om mee te doen, want dat heb ik ook soms eens, die moet je gewoon afmaken. Want dat is helaas, sommige mensen denken echt van, oh, ik ga meedoen, ik ga hem helpen. Maar dat doe je niet. Je doet dat niet. Nee, hou gewoon je bek, antwoord wat ik je vraag en laat de rest aan mij over, dan komt het goed. Maar er was één keer dat ik echt met mijn bek vol tanden was. En dat was toen ik aan twee dames vroeg, wat doen jullie voor werk? En toen zeiden ze, wij zijn sekswerkers. En nou heb ik vroeger best wel veel rondleiding gegeven in de stad. Dus ik weet dat...
Ik was zo benieuwd hoe de zin verder ging na...
Ja, ja. Nou ik herkende ze, want ik was... Hé, hey, je ken je van echt van, ja.
Nee, ramen verhuurd, geld...
Nee,
ik ben Pools.
Ja, en mijn familie. Nee, maar zij, ik weet dat is de term die ze zelf gebruiken. Als ze zouden zeggen, we zijn hoer, dan weet ik gewoon, of we zijn prostituees, dan weet ik, dat klopt niet. Maar ze zeiden, wij zijn sekswerkers. En toen wist ik meteen, bam, ze zijn het echt.
En je voelt het ook.
Het is echt. En toen werd ik heel erg rood. Want ze waren zo kwetsbaar. En zeiden van, ja, we zijn sekswerkers. En nu? En toen heb ik nog heel veel grappen over gemaakt. Maar ik vroeg hun naam. Voordat ik dat vroeg wat ze deden. En ze hadden hun eigen echte naam gegeven. Dus ik heb het ook aan hen gevraagd. Van, hey, mag ik dit uitzenden? En toen zeiden ze, ja, nee, liever niet. Want mijn familie weet niet dat ik dat werk doe en zo. Maar toen stond ik echt, dat is een van de weinige keren dat ik echt mijn bek vol mijn tanden was. Omdat ze zo eerlijk en kwetsbaar dat zeiden. En die hele zaal voelde het ook. Van, dit is echt... Dit
en wat,
is echt...
Wat maakt dan dat je op slot gaat? Of op slot, maar dat je even niet weet?
Omdat het zo... kijk, de grap... je kan over iemand grappen maken als hij zichzelf heel serieus neemt.
Mm-hmm.
En dus bijvoorbeeld een flitshandelaar is perfect. Want dan kun je helemaal op alles op inbeuken. Omdat hij gewoon een imago heeft gekozen van dit ben ik. Ik verdien lekker veel geld. Ik voeg niks toe aan de reële economie. Dan kun je helemaal doorgaan en doorgaan, doorgaan, doorgaan. Maar sterker nog, ik ontneem heel veel geld uit de reële economie. En daar teer ik op. Maar een sekswerker die heeft het dus... En dat waren twee Nederlandse vrouwen. En die waarvan ik ook voel van ja, jullie hebben ook echt voor dit werk gekozen. Dit is wat jullie graag willen doen. Ja. En dit is dat was zo kwetsbaar. Als iemand daar vol in zijn kwetsbaarheid staat van dit ben ik. Daar kun je niks mee. Dat is echt. Dat is gewoon chapeau. Dat is gewoon. Ik wou gewoon. Ja, ik zei ook tegen. Mag daar. Ik vind het zo mooi. En de zaal ging ook klappen voor ze. Dus omdat het gewoon. Het was gewoon zo eerlijk in. Het gaat om eerlijkheid. Het gaat om eerlijkheid en kwetsbaarheid. En dat hadden ze. Ze waren kwetsbaar en eerlijker dan iedereen in die zaal. En, ja. dat is gewoon. Ja, dat is gewoon echt heel mooi. Dus ik hoop dat ze dit luisteren. Want ze hebben me echt wel. Ontroerd op dat moment.
En het is natuurlijk, ik vind het wel grappig, want het is volgens mij ook een beetje hetzelfde als waarom je natuurlijk als comedian ook vaak zelfspot gebruikt.
Ja, ja.
Is als je zelfspot gebruikt, of in dit geval zo open en eerlijk bent over iets wat toch wordt gezien als iets minder waardig, of weet ik wat, hoe je het zou willen labelen, maar wat ga jij nog over ze kunnen zeggen?
Wat grappig is, ja.
Nou ja, wat grappig is of wat hun status onderuit haalt. Wat je met zo'n flits handelaar wel kan doen.
Ja, ja.
Maar je kan het niet, want zij hebben dat zelf al gedaan en ze komen er open en trots voor uit.
Ja, precies.
Maar is dat niet ook een moment om juist trots terug te grijpen op de ervaring die je dan hebt als storyteller? Want ik heb niet zo met een sekswerker, maar ik heb ook wel eens met... Ik vind bijvoorbeeld als ik iemand op de eerste rij heb en die zit in de zorg of die heeft echt een mooi beroep of zo, dan heb ik ook wel eens, ja, ik weet je, het is niet mijn doel om je kapot te maken, maar ik kan hier niks anders mee dan alleen maar waardering voor hebben of, maar dan heb ik ook dat ik denk, oké, maar ik vind het wel ook gewoon oprecht interessant, dus nu stel ik gewoon een geïnteresseerde vraag en dan zal ik ook zeggen, ja, sorry, dit is niet grappig, maar dit wil ik gewoon weten hoe.
Ja, maar dat gebeurde ook.
Hoe werkt dit? Ja, jullie verdienen per kwartier meer dan ik. Dus.
Ja, precies. Maar precies, sowieso. Maar daar ging het ook wel naartoe. En uiteindelijk zijn we wel grappen met ze gemaakt.
Ja.
En het was trouwens ook niet in mijn solo show, maar het was in een line-up show. En daarna, ik was MC en Harry ging daarna afsluiten. Die ging headlinen. Die ging er ook nog vol op in. Maar het was gewoon... Ik weet nog dat het me ontroerde. Dat ik met mijn bek even vol tand stond. En daarna kwamen de grappen wel weer.
Ja.
Maar vooral ook... ik ging ook gewoon vragen welke mannen nou het ergst waren.
Maar dat is toch een gouden kans dat precies, je dat precies, kan vragen.
Wijs even aan die volgens jou te vroeg klaarkomt. Of wijs even aan wie het echt meest rare fetish is. Want jullie hebben de grootste mensenkennis van mannen in ieder geval. Van iedereen. Dus ze zien de mannen... De meest kwetsbaarheid van alles. Ja, zij werden de sterren van de show, werden zij. Dus. Maar over die kwetsbaarheid. En kijk.
Hey, Wouter hier. Als je Elektra leuk vindt, steun me dan. Door de podcast aan vrienden aan te raden. Door gratis te abonneren in je podcast of streaming app. Of ga naar elektrapodcast.nl en steun me met een eenmalige of maandelijkse donatie. Oké, snel weer terug.
Ik heb nog wel een paar dingen opgeschreven. Want voor mij, toen jij begon met deze opzetten van camera's en zo, hadden wij het over camera's. Want
en ISO-waarde en brandpuntafstand.
Ja, fucking nerdige shit hadden wij het over. Ja? Dus jullie denken dat wij comedians gewoon whisky, coke snuiven. Maar nee, we hebben het over brandpunten, nee, ISO's. Ja,
hardlopen en camera specs.
Precies. Dat, ja, ik heb net hiervoor heb ik nog gebokst. Jij hebt hard gelopen en we hebben het over brandpunten. Punten en zo. Maar wat voor mij is niet alleen een wat voor mij dus een show maakt, is dus de show zelf, maar ook als het goed is opgenomen. Want ik post heel veel van mijn impro's. En ik was laatst, deed mijn camera niet. Het is een soort gouden regel. Als je iets niet opneemt, een show, dan gebeurt er standaard iets goeds. Dat is in ieder geval bij mij. En laatst deed mijn camera het niet. Toen zat de nieuwe assistent trainer van Ajax. Dat is een Nederlander. En die heet Dave Vos. Die zat in de show. Ik heb hier echt nog steeds... Echt als ik erover nadenk... Fuck, waarom deed mijn camera niet? Waarom had ik niet gewoon mijn telefoon neergezet? Maar ik was een beetje te laat voor de show. Ik zat die camera's op te zetten. Het lukte niet. En Arthur, diegene die daar... Zeg maar,
de deurman.
De deurman, ja. Maar ook de lichttechnicus en soort manager.
En alles.
En alles, ja. Arthur en Vreedzaak. Shout-out naar Arthur. en die moest... die zei van... Ja, kom, we gaan beginnen. En toen dacht ik... Oké, fuck it. De één show zonder camera kan wel. Dan zit net die assistent trainer van, zeg maar, de assistent trainer van de hoofdtrainer van Ajax zit daar. En ik sprak met hem. En tijdens de show, ik sprak hem aan. Dan zei ik, ik heb wel echt wel je waardering voor jou als assistent trainer. Maar ik heb eigenlijk meer waardering voor de jongen die twee rijen achter jou zit. Want die werkt met gehandicapten. Maar ja, jij bent trainer van Ajax. Jij natuurlijk ook. Ja, maar ja, dat is een aanname. Maar ja, dat kunnen jullie ook niet bij Ajax. Maar dat is eigenlijk een inkoppertje. Maar ja, dat kunnen jullie ook niet. Ja, dat ging zo de hele tijd op door. En dat kwam niet op beeld. En dat vind ik zo kut. Gelukkig heb ik 150 getuigen die in die show zaten. Dus als je erbij was, laat een comment achter alsjeblieft. Dan weet je echt dat het echt gebeurd is. Want ik vertelde wel eens aan andere mensen van, omdat ik dat zo kut vond. En zeg ze, ja,
of als je bij Ajax was en er was een aanname die wel is gelukt. En je was erbij.
Ja, precies.
Laat
het zo weten. Ja. Maar...
ik vind het wel interessant. En ik herken het ook hoor. Want ik heb vaak een camera meedraaien. Juist voor, als er iets leuks is. Of iets wat je gewoon kan blijven gebruiken in de show. En dat gebeurt niet. En inderdaad, de avond dat je geen camera hebt staan. Of dat je denkt, gedoe opzetten, laten zitten. Dan is er iets dat je denkt, dit was leuk. In hoeverre ben jij... op het podium bezig
met de film,
met wat er op filmpje, want jouw social media presence is enorm. Dat is de reden dat je zo hard gaat,
of dat ik bij Elektra Podcast mag.
Bijvoorbeeld, nee, maar dat is ook de reden dat je twee keer Oude Luxor staat en andere grote zalen doet.
Ja, ik sta in. Wanneer wordt het uitgezonden?
Ik heb geen idee.
Oké.
Ergens in de zomer.
Oké, dan misschien is het dan te laat. Maar Martini Plaza, 10 juli.
Kijk, nee, dat gaan we niet halen. Maar 10 juli heb je in Martini Plaza in Groningen.
Met 10 juli heb ik in Martini Plaza in Groningen gestaan. Het was echt heel tof.
Ja, ja. En dat is een enorme zaal.
Dat is enorm, 1500 man. Ja, en na de zomer twee keer de Lamar, grote zaal. En ook nog twee keer de Luxor daarna. Dus,
ja, dat is waanzinnig.
Ja, het gaat echt hard. Dus, maar wat ik al zei in het voorgesprek met jou, is dat gewoon, ik verbaas vriend en vijand en zeker mezelf. Ja. Ik ga gewoon af en toe niet geloven van... ja, ik weet nog die tijd dat ik gewoon voor 8 minuten gewoon 2 uur heen en 2 uur terug moest rijden voor 2 consumptiebonnen.
En nu sta en ik 150 boze bejaarden in de Beekse bossen.
Ja, precies. Dus en nu sta ik in die zalen. Dus daar ben ik heel blij mee.
Nee, maar dat is te gek. En het is natuurlijk, nou ja, ook door wat je doet op de filmpjes, is ook het gevolg van al zo lang dat doen.
Precies.
Maar het is niet dat iedereen die een filmpje maakt, dat het gelijk zo hard gaat. En er steekt heel veel tijd en energie in.
Ja.
Maar daarom ben ik benieuwd, ook omdat ik dat van mezelf ken.
Oh, hoe
ben je daar mee bezig? Weet je, als je gaat in interactie met iemand die loopt, nee, als hij lekker loopt, prima, leuk, dan zal er ongetwijfeld ook een stemmetje in je hoofd zijn dat zegt, lekker bezig, Cor, deze gaat online morgen.
Ja.
Maar je zal er ook hebben dat je toch ook wel eens, hoe werkt het? Ben je daarmee bezig? Is dat een ding? Ik doe nu allemaal aannames.
Ja, wat Ajax dus niet kan.
Precies.
Maar ik denk wel af en toe. Ik heb nu wel af en toe, als het echt een lekkere interactie was, denk ik, het is wel echt een goeie. En het is ook anders dan heel veel anders dan, zeg maar. Want ik heb nu iets van 200 filmpjes online. Dus het moet ook wel anders zijn dan de andere. Dus het moet niet iets soortgelijks zijn. Dus dat, ben ik wel mee bezig. En laatst refereer ik ook tijdens de interactie van, oké, ik weet dat deze interactie is leuk. Jij komt op beeld. En je weet dat je nu daardoor. Dus ik had het ook tegen. Dus ik betrapte mezelf erop. Dus ik ben er wel bewust van, zeker. Maar als je echt bezig bent, dan moet je eigenlijk altijd gewoon gaan voor je zo vrij mogelijk voelen. Het moet zich helemaal flowen. Zeg maar, wanneer je helemaal in het moment bent en je floot met die zaal. En je, ook in jezelf. Dus zeg maar, de meest innerlijke creativiteit die je hebt, als die helemaal open staat. Als je daarvoor kan zorgen. Dus als ik bezig ben van, dit wordt een leuk filmpje. Dan blijkbaar sta ik niet helemaal open. Want ben dan, ja. Dus het is eigenlijk geen goed teken als ik daarmee bezig ben. Want dan weet ik van, dus ik ben niet helemaal één en kan niet helemaal flowen.
Nee.
Dus maar ik betrap me er wel af en toe wel op. Aan de andere kant, ik film elke show en niet elke show komt een stukje uit. Dus ik ben wel kritischer geworden.
Kijk jij elke show ook integraal terug met zat hier wat in? Of weet je wel zo, maar...
Nee, ik schrijf het op na de show. Want anders ben je weer 1,5 uur kwijt. En dan moet ik mezelf weer helemaal zien.
Daarom.
Ja, dat is toch fucking kut. Ja. Ja, ik snap echt niet waarom mensen kaars kopen.
Nee, maar jezelf terugkijken, dat is gewoon...
Dat is echt heel kut.
Verschrikkelijk.
Het is verschrikkelijk. Want je gaat helemaal, dit gaat kut, dit had beter gekund. Maar ik schrijf op van dat moment. En ik probeer wel eigenlijk zo snel mogelijk te editen. Want anders weet ik wel, in deze show zit het moment, maar dan vergeten waar die is. En dan moet je hem alsnog terugkijken. En dat is kut. Dus
ik heb denk ik zeker 150 gig aan materiaal staan waarvan ik weet, er was iets leuks gebeurd. Dat zou ik eigenlijk nog op moeten zoeken.
Maar precies. Maar je moet het ook snel doen. Want als je... uit het oog, uit het hart met de show. Want het is gewoon, hoe langer de tijd vordert, hoe kritischer ik ben van, het is toch niet zo'n leuk stukje. Terwijl als ik dan weer terug ga kijken, dat is best wel een aardig stukje. Maar dus je moet het eigenlijk, je moet het ook snel doen. Anders doe ik het niet meer.
Ja.
Dus dat, maar goed,
ik heb nog een paar.
Ik heb ook weer eigenlijk een beetje een algemene. En dat wat ik tof vind aan in een line-up show staan, is dat je ook vrienden kan worden, juist als de show kut gaat. En als de show dan moet de show kut gaan voor iedereen. Want als de show alleen voor jou kut gaat, dan heb je dus de kanker-ace die besmettelijk is volgens alle andere comedians. En dan wil niet meer mee dat je te maken hebt, wat ik dus mee heb gemaakt in dat hotel in Driebergen. Ja. Je moet dus wat ik in Gautum, ken je Gautum? Weet je waar het ligt?
Zegt me helemaal niks.
Het is eigenlijk een soort Amstelveen van Leeuwarden. Dus Leeuwarden heeft een soort Amstelveen. Je hebt natuurlijk de luisteraars over heel Nederland en België. Leeuwarden heeft een soort voorstad waar de kakkers wonen.
Oké.
Okay, en de Friese kakkers. En die hebben daar een soort ondernemersvereniging, geloof ik. En die leek het een goed idee om comedians uit te nodigen. Om iets terug te doen aan de ondernemers die een... Die hadden iets gesponsord. Ik weet het niet meer precies. Maar het is in ieder geval, we kwamen daar aan. Iedereen staat. Dat is al een gewoon als comedian weet je gewoon als mensen staan.
Wordt ondernemersvereniging is voor mij al een grote rode vlag.
Ja, ja, dat had een grote rode vlag moeten zijn. Maar het was via zeg maar een boekingsbureau die heel weinig informatie geeft. Dus die zegt alleen maar Gautum, zoveel geld kan je. In die tijd. Dus ik zei ja, wij gaan daarheen. Ik ging erheen met ik reed samen met Stef Balm. Ja. En die kende ik toen nog niet echt goed. En dat is het mooie. We kwamen eraan. Iedereen stond. Ik was de MC. Jeffrey Spalberg, Stef Balm en Tom Slichting. Die was de headliner. En er was een soort presentator. En die kwam op. En die ging 5 minuten ook een paar grappen doen of zo. En dan werd keihard om gelachen. Dus we dachten, oh, oké. Dus het maakt niet zoveel uit dat iedereen staat.
Waren het algemene grappen of wel over die lui? Want die had vermoedelijk
ook wel over die lui, maar gewoon wel algemene grappen verwerkt over die lui. Dus wel over die lui, maar het was qua kwaliteit waren de grappen niet goed. Maar qua lach was het echt intens. Dus ik dacht, dat wordt leuk.
Ja.
Dus hij kondigde mij aan van, nou, maar we hebben hier iets voor jullie. We hebben hier een comedians. Dus ik kom aan als MC en ik sta daar en het wordt gewoon niet stil. Mensen praten gewoon nog steeds door. Mensen praten gewoon door en door en door en door. Ik krijg ze gewoon niet stil. En na een tijdje zeg ik, nou ja, dan kondig ik na 10 minuten kondig ik. Dus er werd gewoon 10 minuten lang door me heen gepraat. Kondig ik maar de eerste aan.
Ook en, met al jouw ervaring. Al mijn ervaring voor de jeugdgevangenis.
Maar ja, het zijn echt. Dat mag ik wel zeggen, het zijn de mensen van de ondernemersvereniging Gautum. Het zijn echt die daar kwamen. Echt, ik vond het echt beschamend. Echt onbeschoft volk, echt waar. En er kwamen ook mensen na de show naar ons toe. Van ja, sorry dat het zo was. Uiteindelijk gingen de mensen die echt geen zin hadden in comedy, die gingen zeg maar buiten. Gingen naar buiten toe. Er bleef er een soort kerngroep over van, wat zou het zijn, 100 man? Ik denk dat er 300-400 man waren. Dus het was echt groot, hè?
200-300 naar buiten gelopen.
Ja, 200-300 naar buiten gelopen. En toen ging Tom Slichting, die heeft de avond nog wel gered. Die ging echt best wel oké nog. Maar iedereen daarvoor, toen iedereen nog stond, ging helemaal dood. En toen, vanaf dat moment zijn Stef en ik hebben iets dramatisch meegemaakt. Dus Gautum. En we zeggen ook gewoon, hoe was de show? Hoeveel Gautum? Dus als je 4 van de 5 Gautum is, best wel een kut show. 1 op 5 Gautum is, een redelijke show. En 5 Gautum, dat is echt heel kut. Dus dat hebben wij nu. En sindsdien zijn we ook bevriend geraakt. Dus dat heb ik dat achteraf gezien. Heb ik er wel meer uitgekregen dan een leuke avond. Want nu heb ik en geld en een verhaal.
Ja, maar dat is ook een van de redenen waarom ik überhaupt ooit met deze podcast ben begonnen. Om zeker ook in het begin, weet je, als je dus het hele land doorrijdt voor die 8 minuten, voor die 2 consumptiebonnen, dat je juist ook met elkaar dit soort verhalen hebt. Je zegt, oh, maar waar ik vorige week was, er gebeurde, en dat iemand anders zegt, oh ja, maar dat heb ik ook gehad. Dat je ook een beetje zegt, oké, dus dat lag in ieder geval niet aan mij. Dat is natuurlijk de.
Ja, terwijl, en dat is heel goed, want de comedians, als je onderling vraagt, want omdat ze zo'n ego hebben, als je dan vraagt hoe ging het, zullen ze in eerste instantie niet snel willen toegeven dat het kut ging, tenzij ze echt gewoon vrienden zijn. Want dan betekent dat het aan jou lag. Maar en je mag nooit het publiek schuld geven. Dat is zeg maar de kun je op de Elektra podcast mok. Je mag nooit het publiek de schuld geven.
Het ligt nooit in de zaal.
Het ligt nooit in de zaal, maar Gautum, Jezus. Ja. Ja. Maar dan nog één ding. Ik heb dus veel.
Overigens moet ik wel zeggen, Stef Balm, hele leuke comedian, maar best wel donker materiaal, harde grappen.
Ja, dat zou het juist goed doen, juist daar, normaal. Ja,
ja, maar die zou ik toch op een semi-bedrijfsklus, zou dat niet mijn eerste keuze zijn?
Ja, maar ja.
En als ik het verhaal hoor, is het ook niet dat zij mijn tegendeel hebben bewezen. Het zou eerder aan de avond hebben gelegen dan een Stef, maar.
Ja, het is meer aan de avond inderdaad, maar. Het is echt. Het is gewoon. Het maakt niet uit. Ja, het maakt niet uit. Ja, echt gewoon. Iedere comedian die op die lijn op stond, ging ook zijn pareltjes maar naar voren schijnen. Gewoon, oké, dan moeten we de best shit, best of maar doen. Maar dat werkte ook allemaal niet. En uiteindelijk, uiteindelijk ging het wel oké, bij Tom, omdat gewoon de iedereen die gewoon wou praten.
Ja, maar niemand in Nederland heeft dit vaker gedaan dan Tom.
Tom.
Die die, als er iemand is die dit soort dingen nog enigszins recht kan draaien,
ja, ja,
dan is hij het, omdat hij er zo'n bak energie in gooit en gewoon
Stoïcijns.
Dat dure cel konijntjes naar hem kijken. Zo, wauw, deze dude blijft echt maar doorgaan.
Die man is 60, hè? Ja, ja, dus nee, en zijn materiaal klopte heel goed met, ja, zeg maar, ja, ja, de mensen, ja, ja, uit Gautum. Dus dat is dus dat. Maar behalve dat ik dus in het Nederlands heb opgetreden, heb ik veel in het Engels opgetreden en in het Duits één keer. En dat wil ik nu vertellen. Ik heb een keer in het Goethe-instituut opgetreden. Want Michael... Dus...
En jij bent half Duits toch ook?
Nee. Ik ben half Pools, half Nederlands. Gezamenlijk maken we, gemiddeld maken we dat een Duitser.
Ah, dat is... Ja, sorry. Klepel.
Ja, ja. Nee, maar Michael die organiseerde daar storytellavonden in het Goethe-instituut. Maar dan mocht je dus ook comedy doen. En ik heb echt Rudy Karel Duits. Maar ik zei, weet je wat, fuck it, ik doe het wel. En ik kwam daar aan, het is op de Herengracht. Het is echt een van de mooiste pannen die je ooit hebt gezien. Dat je kwam naar binnen en dacht, wow, ja, dit hebben jullie gewoon ingenomen 1940 nooit teruggegeven. Zo ziet het eruit. En dan kwamen we aan en het zaten
er... Zeg maar dat je dit niet gezegd hebt aan het begin, of wel?
Nee, dat niet. Maar dat zou wel heel leuk zijn trouwens. Ik kwam daar aan en er zaten iets van 50 man op stoeltjes. Allemaal best wel net gekleed ook. En er was een Steinway vleugel. En er was een vrouw in een vet mooie jurk. En die begon met opera te zingen. Dat was de opening van de avond. Opera. Dus echt vet mooi opera. Dus iedereen helemaal in bijna tranen van ontroering. Hoe mooi dat wel niet was. En toen was het, zei de presentator, zei ja, nu is het tijd aan Cor Hoebe. Ik keek echt aan, niet naar opera. Waarom moet ik naar opera? Ja, het allerkutste is om naar muziek te moeten optreden.
En dus dat is ook niet een MC voor die even een blokje materiaal.
Nee, helemaal niet. Nee, het was gewoon, we beginnen met opera en nu koor. Ja, en het was echt... op de avond zelf was ik heel zenuwachtig, want ik moest in Duits optreden. Dus ik vroeg aan Michael, hey, wat is eigenlijk, want ik had een verhaal over mijn broer. Wat is eigenlijk sleutelgat? En hij zei aarslog. En omdat ik gewoon zo zenuwachtig was, had ik niet door dat hij een grap
daar
maakte.
Daar kan je ook iets in steken. Ja, ja, ja. Een sleutel als je dat prettig vindt, tuurlijk.
Ja, had ik niet door dat hij dat grap. Dus ik heb dus gewoon... Ik heb dus een verhaal verteld, denk ik 10 minuten lang, in heel slecht Duits. En toen uiteindelijk, en het moment supreme, wat echt iedereen helemaal stuk ging, was toen ik zei, en toen keek hij door de aarslog. En toen ging iedereen helemaal stuk. En toen besef ik, oh ja, dat omdat ik zo zenuwachtig was. Er kwamen ook mensen naar me toe. Daarna die zeiden van, ja, echt een mooie act. Je bent echt een goede acteur. Want je Duits kan natuurlijk niet zo slecht zijn. Nee, want mijn Duits is wel zo slecht. Ja. Maar je zit er gewoon, de helft was ook gewoon een Duitse leraar en zo. Het was gewoon, het was wel echt, op zich ging die gig dus niet, zeg maar, er werd wel gelachen, maar niet om mijn grappen. En ik heb ook een keer in Berlijn in een Duits opgetreden. En dat was precies hetzelfde. Gingen mensen ook gewoon lachen om mijn... geen enkele punchlijn viel. Ik ging gewoon lachen om mijn grammatische fouten in het Duits en mijn Nederlands accent. Want ik vind het Duits gewoon heel schattig en leuk. Dus dat heb ik...
Maar dan is het ook belangrijk hoe lang je speelt. Want dat is voor 10 minuutjes of zo, 12, is dat nog leuk?
Ja, precies.
En dan...
Is het op.
Dan... Hebben we daar allemaal om gelachen? En dan, oké, wat blijft er nu over?
Ja, precies. Dus
niks.
Ja, okay. Precies. Ja, precies. Dus ik heb 10 minuten. 10 minuten, ik kun je dat heel goed doen, ja. Dat. En nu komen we aan bij in het Engels. Kijk, bij Engelse shows, en dat weet jij ook, is het verschil tussen Engels en Nederlands, is een Engelse show is eigenlijk een soort pistasnootje die al een beetje half open is, die best wel makkelijk te open is. En dan heb je een pistachenootje.
Ja.
Nederlandse show zijn walnoten. Dus die zijn echt heel erg dicht. Maar als je ze open weet te krijgen, zit er een hele grote noot in, die veel voedzamer is dan een pistachenootje. En je hebt ook meer moeite gedaan, dus er zit ook meer. Maar
Ik heb ook pistachenootjes gehad. Bij zo'n heel klein dingetje dat je denkt, ja, maar ik wil hem open. Want het is de laatste die ik heb, maar die je echt niet open krijgt.
Bij Engelse shows?
Nee, bij Nederlandse shows.
Ja, bij Nederlandse shows, ja. Bij Engels, ja, ja. Ja, bij Engelse shows heb je wel...
Nee, Engelse shows, daar komt af en toe de noot al naar buiten gelopen met... Hé, wij zitten er klaar voor.
Ja, 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 ja. Het is echt, ja, het is echt precies. Ja, 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 ja. Het is echt gewoon een feestje. Nou ja,
het publiek heeft er... Zin in is makkelijker. Het is vooral niet die armen over elkaar en laat maar zien. Mensen komen al... Wij zijn gekomen om te lachen. Dus als je ons ook maar een beetje aanleiding daartoe geeft... Dan gaan we lachen. Doen.
Ja, precies.
Hele fijne houding. Doe dat, mensen.
Ja, precies. Leer van de niet-Nederlanders. Ja, want het is echt... Het is super fijn en ze krijgen ook veel meer terug. Wat ik al eerder zei. Maar... bij Engelse shows... Dus de drempelwaarde is veel lager om een goede avond te maken. Maar ze kunnen wel... je kan wel... Twee keer ben ik echt bedreigd. En dat waren naar Engelse shows. De eerste keer was in Paleis van de Weemoed. Daar organiseerde ik en twee vrienden van mij organiseerden. Daar heb je ook op getreden.
Ja.
Echt een toffe show.
Omschrijf even het Paleis van de Weemoed.
Paleis van de Weemoed
is een gekke plek.
Ja, ik hoop dat je even een fotootje van de binnenkant even later kan zien. Maar voor de luisteraars, het is een Art Nouveau theatertje waar 75 man in kan. Het zit midden op de wallen. Het is echt fantastisch. Er worden op zaterdag en op vrijdag worden daar burlesque shows gegeven met een diner. Het is echt, zodra je daar binnenkomt, daar zit echt zoveel sfeer al in. Ja. Dat is echt niet normaal. Dat is echt, wij wisten helemaal niks van comedy. Want wij begonnen toen in 2015, 2016 begonnen wij dan met Engelse shows te organiseren. Wij wisten weinig van comedy, want wij kregen de maandagavond en wij vonden het prima. Ja,
maandagavond voor comedy.
Precies, ja. Voor maandagavond.
Lekkere stapavond.
Maandagavond en dinsdagavond zijn de kutste avonden voor comedy. Maar dat wisten wij niet, dus we gingen op maandagavond. We kregen die zaak vol, omdat we Engelse shows deden. En al die comedians, er waren ook gidsen, net zoals ik. Dus ja. Wij gaven overdag...
Stadsgidsen
in het centrum. Dus we gaven een rondleiding van 3-4 uur lang duurde die. Grote groepen, 30 man. En aan het einde van de tour zeiden we... Hey, maar vanavond spelen we in een comedyclub. Als je hem grappig vond, kun je daar naartoe. En zo kregen we die zaal vol. En dat was echt een hele leuke sfeer. Maar in de zomer hadden ze de deuren open, omdat het best wel warm is. En je had ook een terras en die lieten ze ook open, want dan hoefden wij minder geld te betalen. Dat is wel grappig. We betaalden geen huur, maar een bargarantie. En heel vaak haalden we die bargarantie niet, dus ze moesten die opzuipen. Dus ik ben echt twee, drie jaar lang elke maandag fucking dronken naar huis gegaan, omdat ze die bargarantie... Ja, anders moest het geld gewoon geven. Dus je moest kiezen. Of je moest die bargarantie lappen, of je kon gewoon zeggen, ja, doe maar dan 12 dubbele whisky. En dan dus ben echt 2-3 jaar lang ben ik echt fucking lam. Elke maandag was echt mijn heaviest night altijd van de week.
Oké. Je bent dus een van de weinige comedians die gewoon consumptiebonnen heeft betaald voor optredens.
Ja, precies. Ja. Ik weet nog één keer stond de deuren stonden open en er was een dronken ier die stond in de deuropening. En omdat het zo'n kleine zaal is, zeg maar, het is denk ik 5 meter van het podium naar de deuropening.
Ja.
En die dronken ier stond daar en die begon dingen te schreeuwen. En ik zei van ja, dat zijn dronken ieren en die zijn ook agressief. En toen waren tegendeel bewijzen door naar mij toe te komen en hij wou me slaan. Dus hij kwam echt naar me toe en hij wou me echt, gewoon slaan. En er moesten echt, gelukkig waren die andere comedians erbij, die moesten hem echt in bedwang houden en die moesten hem echt wegduwen. En toen de deur op slot, echt zo erg was het. Dus dat heb ik meegemaakt. En ik heb een keer...
Hoe ben je daarna verder gegaan? Hoe is de show verder gegaan?
Ja, daar wel grappen over maken natuurlijk. En dan
natuurlijk, ja, maar ook zelf, je staat wel even te schudden als er iemand op je afkomt en die wil uithalen.
Ja, maar je zit zo vol met adrenaline en die 70 man. Kijk, het publiek, je hebt niet zoveel aan het publiek, want die weten niet of het erbij hoort of niet. Dus aan het publiek heb je niet zoveel, maar aan de comedians wel. Dus na een tijdje had het publiek ook wel door, oh ja, dit is wel echt. En toen gingen we gewoon, ja, ik weet nog dat we daar verder over... Maar hij kwam echt heel dichtbij. Dus gelukkig werd hij op het laatst tegen. Ik dacht echt van, oké, ik moet nu echt gewoon gaan vechten. Want het is gewoon, dit is het moment om, ja, blijkbaar moet dat.
Ik ken wel jongens, maar die zitten vast.
Inderdaad, ja. En,
de sleutel ligt onder de mat. Kom hier.
En dus dat, die heb ik een keer meegemaakt. En ik heb een keer meegemaakt dat dat is niet heel lang geleden. Dat is denk ik een jaar, anderhalf jaar geleden. Ik heb een grap over de MH17.
Ja.
Heb ik in het Engels, heb ik die grapje wel eens gehoord, denk ik.
Het vliegtuig wat boven Oekraïne neer is gehaald.
Precies.
2013, 2014. Ja. Heel veel Nederlanders overleden.
Ja, dus... En de grap, kijk, bij een grap, en dit, ik weet zeker dat 100.000 van jouw luisteraars dit al 100.000 keer hebben gehoord. Maar ik ga het alsnog uitleggen. Grap, en waar, dus het onderwerp van de grap en de punchline hoeven niet hetzelfde te zijn. Dus als ik het onderwerp heb over MH17, betekent niet dat ik grap maak over de slachtoffers ervan.
Precies.
De uitkomst van de grap is... Poetin heeft schuld aan de MH17.
Ja.
Dat was de uitkomst van de grap. Want hij heeft die...
En het strafrechtelijk onderzoek ook nog.
Precies, precies. Ja. En hij heeft die S-400 luchtafweer geschud. Heeft hij gedoneerd aan de vrijheidsstrijders in Oost-Oekraïne. Die hebben dat gebruikt om de MH17 uit de lucht te schieten. Maar daar ging dus de grap over. Maar toen zaten er dus... Het was een Engelse show in het Comedy Café. Zaten dus twee Oekraïners en twee jongens en een meisje. En die zaten dan te luisteren. En toen zei en ik voegde wat toe aan die grap. Toen zei ik van, wat nou als je getrouwd bent met de oudste dochter van Poetin? Want je hebt die Nederlander die getrouwd is met hem. Dan, wat je ziet, wat hij heeft gedaan met Gerson. Met ik noemde al die steden op die helemaal in puin zijn door hem. En... Maar die Oekraïners, die werden furieus na de show. Die kwamen naar me toe met z'n twee jongens. En die waren me echt helemaal in elkaar slaan. Echt, die waren echt boos. Vuur uit hun ogen. Van, ja, je kan niet grappen maken over dit. En we zijn een keer eerder naar een show geweest. En toen had je het er niet over. Want het ging om die toevoeging. Van,
ja.
Kijk wat die met letterlijk zei ik, kijk wat hij met Gerson heeft gedaan. En die andere steden. Dat zou hij ook met jou kunnen doen. Als je met zijn oudste dochter bent getrouwd. En bent gaan scheiden van haar. Want die Nederlander was gaan scheiden.
Ja.
Dat konden ze niet hebben. Ze waren echt fucking boos geworden. Het is zo erg zelfs dat uiteindelijk heeft Arthur ze weg moeten sturen. En Arthur zei ook tegen mij van, ja, gelukkig heeft die zei ook van, ja, blijf maar hier, want het was na de show. Blijf maar even een uur hier, dan kijk ik wel even of ze er nog zijn. En dan kun jij weg. Want ze waren echt op het punt om mij ook echt in elkaar te beuken. Dus die agressie heb ik wel meegemaakt. En de grap is dus... De Engelse shows zijn dus heel erg lief in het begin. Maar die kunnen dus veel sneller tegen jou keren. Omdat je dus... in dit geval met de Oekraïners... denk ik dat het ook met de taalbarrière was. En hun PTSD. En waarschijnlijk hun eigen... maar dat vul ik wel voor hen in. Hun eigen issues met dat ze zelf daar nu niet zijn, denk ik. Dat dacht ik later ook van, hoezo ben je nu boos op mij? Want volgens mij ben jij... Want ze waren jonge gasten. Ze waren 25, 26. Volgens mij moet jij nu daar vechten. Dus dat alles bij elkaar. En terwijl en de ironie is... ik ben half Nederlands, half Pools. Als er twee landen zijn van de drie die Oekraïne echt hebben gesteund in wapens, dan zijn het Amerika, Nederland en Polen. En ten tweede, mijn grootouders komen uit Lviv. Dus wat nu Oekraïne is, was vroeger Pools. En ik heb ook nog zelfs nog familie van mijn moederskant in Kiev wonen.
Dat wisten ze
natuurlijk niet.
Maar
het
is natuurlijk ook met zulke gevoelige onderwerpen. Hetzelfde natuurlijk een beetje speelt... Met waar we eigenlijk mee begonnen, met een verhaal waar kanker in voorkomt binnen de context, zonder dat je iets naar zegt over kanker of weet ik wat. Mensen horen een woord en luisteren niet meer verder.
Nee, dan die worden gaat helemaal
een schakelaar om.
Ja, precies. Ja.
En zeker bij de jongens in Oekraïne en die vrouw kan ik me ook nog voorstellen dat als dat zo hoog zit en zo vers en wat er allemaal gebeurt.
Ja.
Dat je ook niet de reactie hebt... Nou, ik ga nog even een minuutje luisteren... wat deze jongen over te zeggen
nee,
heeft.
Nee.
Kan ik ook best wel weer begrijpen.
Ja, ja.
Nog geen reden om iemand op zijn bek te slaan.
Maar
dit is wel gewoon het principe wat er gebeurt.
Ja, want het is niet... Het is twee keer voorgekomen met... hoe heet Matt van zijn achternaam? Ik heb even kwijt. Matt van Boom Chicago...
Die heeft een hele ingewikkelde achternaam.
Castelvi. Matt Castelvi.
Valt best mee.
Ja.
Best uit kunnen spreken.
Ja, Matt Castelvi. Die is een comedian met Boom. En dat doet hij impro. En hij is ook een stand-up comedian. Veel met hem gespeeld. En die had een keer een grap over dat hij niet wist wat Oekraïne was. Hij zei van, ik zag die blauw-gele vlag. Ik dacht dat de IKEA werd overvallen door Rusland. En toen kwamen er ook Oekraïners naar hem toe die fucking boos op me waren. Van die zeiden, ja, je, zo dom ben je helemaal niet. Waarom maak je die grap? Maar hij zei van, ja, de grap is dat ik I'm playing an ignorant American.
Precies.
Ja, en dat is de grap. En toen zeiden ze, ja, maar dus ze gingen ook helemaal op tilt. En nu snap ik dat. Ik snap dat gewoon dat die PTSD met die oorlog, dat het gewoon dat je dat gewoon helemaal. Maar ja, ik heb het dus ook een keer meegemaakt. En hij ook. Dus ze waren ook echt. Bij hem waren het vrouwen. Dus dat werd. Het zou niet minder. Bij mij was het echt gewoon. Ook gewoon. Echt gewoon. Ik moest echt een uur of anderhalf uur zo wachten. En om voordat ik weg kon gaan.
Bizar.
Ja.
Top man. Ja. Dankjewel.
Dankjewel, Wouter. Ja, dat was hem toch?
Dat was hem.
Dat was ja. Hem. Mooi.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!